Speciale onderhandelaars van de politie komen steeds vaker in actie. Dat gaat al lang niet meer alleen om ontvoeringen of gijzelingen, zoals die in de Apple Store in Amsterdam. Het grootste deel van het werk bestaat uit gesprekken met mensen die bijvoorbeeld depressief of psychotisch zijn en soms op het punt staan om zelfmoord te plegen.
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en wetenschappers die onderzoek doen naar politiewerk. En vandaag zijn bij mij te gast Peter van Os, onderhandelaar bij de politie Midden-Nederland. Welkom.
Hallo.
En Bauke Koekoek, lector onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving bij de politieacademie. Jij ook welkom, Bauke.
Dank je.
Heel kort geleden, beginnen we maar meteen even met een fragment, was dit nog in het nieuws.
Goedenavond. Een gezellige en drukke feestavond in een café in Ede eindigt vanochtend vroeg in een gijzeling. Vier medewerkers die aan het schoonmaken zijn, worden verrast door een man die ze urenlang vasthoudt, onder bedreiging van messen. In de zeven zenuwslopende uren die volgen is het centrum van de stad afgezet. En uiteindelijk wordt de gijzeling zonder geweld beëindigd.
Ja, de gijzeling in Café Petticoat op de zaterdag voor Pasen dit jaar. Peter, jij was daar als onderhandelaar bij betrokken, hè?
Ja, dat
Hoe
klopt.
Hoe ging dat?
Ja, dan kom je daar aan en dan kom je in een hele bijzondere film terecht. Waarin de gijzelnemer vraagt om een onderhandelaar. Dat zijn wij.
Jullie zijn gevraagd door de gijzelnemer?
Ja.
Waarom wil hij dat?
Daar probeerden wij ook achter te komen. En dat proberen we dan door gesprekstechnieken erachter te komen wat hem heeft gedreven die dag om daar die petticoat binnen te wandelen en daar vier mensen te gijzelen.
Ja, want het was heel vroeg in de ochtend dat dit gebeurde, tussen 4 en 5, als ik het goed had. Jij wordt dus uit je bed gebeld.
Ja, dat klopt. En dan worden we gevraagd eigenlijk door de meldkamer om te plaatsen te komen voor ons specialisme.
Ja, en altijd in een team, hè? Nooit alleen?
Nooit alleen.
Nee.
Dat is
wat was jouw rol dan hier bijvoorbeeld?
Ik was celcoördinator. Dus op zo'n moment werken wij in een cel. Dan bouwen we eigenlijk zo'n ruimte op als waar we nu aan zitten. Een grote tafel met stoelen eromheen.
Nee, geen gevangeniscel, neem ik hem maar aan.
Nee, geen gevangeniscel inderdaad. Het is meer een werkruimte waarin we allemaal ons vasthouden aan onze eigen rol. Mm-hmm. Dan zitten we met 5 man. Proberen we eigenlijk dat ene gesprek goed te leiden.
Met 5 man?
Ja.
Zo'n groot team. Waarom zijn er 5 mensen bij nodig?
Ja, die vraag die wordt mij wel eens vaker gesteld. We stellen die vraag eigenlijk ook niet aan een groep van het arrestatieteam. Één persoon die meneer toch ook wel arresteren. Daar heb je toch ook geen 7 man voor nodig. Nee, maar wij mogen niet verliezen. Wij zijn daar echt om een leven te redden. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Wij willen geen fouten maken. Wij willen echt ons doel behalen. En daarom kunnen we dat veel beter doen in teamverband met allemaal een eigen specifieke rol in die cel.
Ja, en bij Petticoat is dat gelukt, tot een geweldloos einde gebracht. Dat is dus missie geslaagd.
Ja.
Alles ging volgens het boekje.
Nou, dit was eigenlijk wel ging eigenlijk wel als een schoolvoorbeeld.
Ah, hij duurde wel lang. 7 uur.
Ja, ook dat is een schoolvoorbeeld. Hier trainen wij op.
Ja?
Om dat soms ook dagen vol te houden, ja.
Blijven praten, met iemand in contact komen, zorgen dat iemand je gaat vertrouwen?
Precies dat.
Ja.
Dus wat eigenlijk in een nutshell is wat wij doen. Iemand moet ons aardig vinden, vriendelijk. Die moet met ons willen praten. We moeten respectvol zijn tegen die persoon. En we moeten geloofwaardig zijn. Dat is eigenlijk, zijn de 3 pijlers waarop wij bouwen.
Ja, en ergens moet je ze ook wat te bieden hebben, misschien wel.
Ja, en in deze vroeg hij natuurlijk naar ons. Ik kan daar verder geen details over geven, over hoe of wat. Maar hij vroeg zeker wat aan ons. En ergens vroeg hij ook om aandacht. En die hebben we hem ook gegeven. Hij vroeg ook een klankbord. En dat zijn we op dat moment in een hele spannende periode voor hem geweest.
Ja. Bauke, jij bent lector onbegrepen gedrag. Als ik het goed heb, Peter, en corrigeer me als ik het fout heb, maar was dit ook iemand met onbegrepen gedrag? Psychische klachten? Bauke, heb jij ooit zelf zo'n zaak van dichtbij meegemaakt?
Nee, niet op deze manier.
Nee.
Nee, ik werk zelf in de crisisdienst en daar hebben we ook wel vaak te maken met mensen die vooral dan een einde aan hun leven willen maken of bijvoorbeeld behoorlijk geladen, dreigend, agressief zijn. Maar eigenlijk zitten we dan altijd toch in situaties waar we een beetje op de tweede hand zitten. Zoals niet hier in Ede, waar Peter geweest is en waar andere politiecollega's bij waren, dat je echt er bovenop staat en het daar ter plekke in de situatie moet doen.
Nee, want je zegt inderdaad al goed dat er heel veel soorten situaties kunnen zijn waar een onderhandelaar bij betrokken is.
nogmaals, dat is niet mijn eigen vak. Maar ik heb er in die zin zijdelings mee te maken dat er een heel groot deel van de onderhandelssituaties waar politiecollega's in terechtkomen, gaan over mensen die een einde aan hun leven willen maken. Ja. Nou, daar heb ik zelf wel weer heel veel ervaring mee. Weliswaar dan niet bovenop een flat, maar in andere contexten of andere omgevingen. En ik probeer ook die onderhandelaar, collega's of onderhandelaars in opleiding, probeer ik wat mee te geven over hoe ze kunnen omgaan met mensen met onbegrepen gedrag.
Ja, dat lijkt me een behoorlijk moeilijke uitdaging.
Ja, het is best wel een uitdaging, ja. Hoewel ik wel moet zeggen dat de gemiddelde groep onderhandelaars in opleiding eigenlijk heel bereidwillig is en ook al best wel heel bekwaam is in het zich verdiepen in wat die ander nou bezighoudt. Dus er zit al een soort van, ja, een bereidheid, een soort houding in van, nou ja, wat ik wil die ander snappen. Want als ik die ander snap, dan kan ik zelf beter handelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel ook van het onderwijs, wat ik dan probeer te geven, is hoe beter je die ander snapt, hoe beter jouw eigen handelingen kunnen aansluiten bij wat die persoon kan helpen of wat de situatie nodig heeft. Ja. Dat geldt niet alleen voor onderhandelaars, maar ook voor agenten in blauw op straat.
Ja, en waarom ik het ook zeg is omdat er zoveel soorten verschillend onbegrepen gedrag zijn, waar dus nu ook steeds vaker, Peter, meldingen voor naar jullie toe gaan. Was Ede dan, hè, om nog heel even terug te grijpen op Petticoat, was dat, je noemde het de schoolvoorbeeld van een goed einde. Was het wel een atypische zaak? Of was dit een eentje van uit velen?
Wat we zien, hoe hij was, wat hij deed, dat absoluut niet atypisch was. Maar de grootte en de impact waarmee we mee te maken hebben gehad, dat heel atypisch was. Wij zaten binnen en pas toen wij uiteindelijk naar buiten gingen en met hem in gesprek gingen om tot die overgave te komen, zag ik pas wat voor macht, politiemacht, krijgsmacht er bijna buiten stond. Het leek wel oorlog op straat.
Dat heb je eerder eigenlijk niet in de gaten?
Nee, want wij sluiten ons daar helemaal van af. Ik ben alleen maar bezig met dat gesprek. Om dat ook in goede banen te leiden. Ja. Om te zorgen dat degene die dat gesprek voert, ultiem gefaciliteerd wordt daarin. En wij kijken niet naar buiten. Wij volgen niet de media. Wij volgen geen nieuws of wat dan ook. Helemaal niks.
Je wil helemaal afgesloten zijn. Ja, zodat je het beste resultaat neer kan zetten.
Ja, precies dat. En je vraagt ook, hè, van, was dit dan atypisch? Of wat was hij dan? Er is ook wel de vraag gesteld van, was deze meneer verward? Ik vond van niet. Waarom niet? Hij praatte congruent. Hij had zeker een behoefte. Hij had zeker een hulpvraag. En ik denk ook dat hij psychische problematiek had. Maar met de term verward, daar heb ik wel een beetje moeite mee.
Het is moeilijk. Ja. Het is een heel grijs gebied. Wanneer is iemand verward? Of?
Het probleem met verward, iemand verward noemen, is het buiten jezelf plaatsen. Dus op het moment dat je zegt van, deze persoon is verward, en dan zeg je eigenlijk van, deze meneer of mevrouw komt van een andere planeet.
Ja.
Ik kan helemaal niet begrijpen waarom die dat doet. Terwijl de enige stap die je dan moet zetten is met die persoon in gesprek gaan. Proberen te ontdekken, wat Bouke net ook zegt, wat die persoon nou drijft. Waarom laat hij dat gedrag zien?
Ja.
En als je dat doet en die stap naar voren zet, dan kom je verder. En dan ga je iemand begrijpen, ergo noem ik die persoon niet verward.
In Ede, dat was dus een gijzeling. Valt dat dan onder die zogeheten, wat jullie noemen, GOA-zaken? Gijzeling, ontvoering, afpersing.
Ja.
Dat is 20% van de zaken maar. En 80% zou gaan over, personen met onbegrepen gedrag?
Ja, onbegrepen gedrag, gebarricadeerde personen, suïcidale, hulp bij aanhoudingen. En eigenlijk is dat allemaal, begrijpen we die situaties niet helemaal, of begrijpen we het gedrag niet wat we zien? Mm-hmm. En is er een vorm van een status quo, waardoor we niet fysiek kunnen ingrijpen of niet fysiek willen ingrijpen, omdat we niet te maken hebben met de verdachte misschien, maar met een patiënt. En die heeft vooral hulp nodig.
Ja.
Of een schouder, iemand om tegen te praten, in plaats van een knuppel, een taser of een pistool.
Ja, wat zegt het jou dat er nu steeds meer zaken zijn, want het aantal zaken groeit, hè?
Ja, ik ben geen socioloog. Misschien dat Bouke daar iets meer van kan zeggen. Maar dat het groeit, dat is wel duidelijk. En dat we van casus of 700, 800 per jaar op landelijk niveau, 2017 ongeveer, naar ongeveer 1300 vorig jaar uit mijn hoofd. Dus er zit wel zeker een stijgende lijn in.
Ja.
En ik denk veel met onbegrepen gedrag.
Bouke, hoe verklaar jij die stijging?
Ja, dat is altijd heel moeilijk om een stijging in inzet van professionals te verklaren. Want het zou ook goed kunnen, en dat is volgens mij de afgelopen jaren ook wel gebeurd, dat er actief gestuurd wordt op het inzetten van onderhandelaars in moeilijke situaties. Ook omdat er, zeker met wat heftiger onbegrepen gedrag, kan het ook best wel escaleren en uit de hand lopen. Dat is ook de afgelopen jaren ook wel regelmatig gebeurd.
Heb je een voorbeeld?
Bijvoorbeeld die situatie rond die influencer in Amsterdam. Waarbij er eigenlijk in Amsterdam-West volgens mij in een binnentuin van van zo'n laagbouwflat een man rondliep die echt wel behoorlijk van het pad al was. Volgens mij behoorlijk onder invloed. Maar de situatie leek, als je naar filmbeelden kijkt, leek die onder controle te zijn. Maar daar is toch op een gegeven moment door de agenten ter plaatse is er ingegrepen, zijn er wat dingen misgegaan, is er geschoten. Op dat moment was er volgens mij nog geen onderhandelaar bij, maar die was aanrijdend, of er waren nog andere mensen aanrijdend. Dat kan een voorbeeld zijn van zo'n situatie waarin er wellicht met een onderhandelaar met minder schade, want de schade aan deze man zodanig dat hij is overleden, dat er dus met minder letsel toch een goede uitkomst kan zijn. Dus het kan ook een keuze zijn om vaker te kiezen voor onderhandelaars. Dat is één. En het andere verhaal is dan natuurlijk, er kunnen ook gewoon meer situaties zijn waarin politie met onbegrepen gedrag te maken krijgt.
Ja.
Ja, en dat weten we natuurlijk uit die andere cijfers, waar die niet gaan over de onderhandelssituaties, maar over die verward gedragmeldingen. Die zijn sowieso in de afgelopen, sinds 2017 flink gestegen. En die stijging loopt denk ik ongeveer gelijk op met wat Peter beschrijft.
Ja.
Procentueel bekeken,
ja.
Bedoel ik, hè?
Ja. Dan hoor ik jullie allebei zeggen dat, dat je op dat moment dus eigenlijk je met haar praten. Je wil niet dat je collega's de knuppels hoeven te gebruiken. Je wil dat je er uitkomt door te praten. Bouke, is dat de essentie van het onderhandelen? Het de-escalerend communiceren?
Ja, ik denk het wel. Wat mij betreft, in het deel van het onderwijs wat ik geef, zeg ik, het doel is eigenlijk om met zo min mogelijk escalatie tot een zo goed mogelijk resultaat te komen voor beide partijen. Ja, dat klinkt misschien eenvoudig, of misschien denk je, goed, als we daar nou gewoon even met z'n allen over die persoon heen rennen, dan is de situatie ook voorbij en is alle gevaar geweken. Maar je ziet toch regelmatig dat als je dat doet, dat mensen heel onverwacht kunnen reageren en dat er dan toch hele ernstige dingen ook kunnen gebeuren. Zowel bij de bij de betrokkenen of de verdachten, als bij politiemensen. Dus er is ook wel een hele, naast het menselijke aspect, dat je hoopt dat je er met iemand op een goede manier uitkomt en dat die daarna ook, zeg maar, met zijn leven verder kan, of haar leven, is het ook toch wel heel belangrijk, denk ik, om te zorgen dat je het zo licht mogelijk aanpakt. Omdat het hele grote effecten kan hebben als je het op een zware manier doet.
Ja. Peter, jij hebt dus ook als onderhandelaar vaak te maken met mensen met onbegrepen gedrag, verward gedrag. Misschien dat ze suïcidaal zijn. Heb jij een voorbeeld van een casus en hoe je dan met zo iemand praat?
Ja, ik denk dan aan een casus ergens in het midden van het land. Er was een jongen, ik denk dat hij net nog minderjarig was. En die had zijn moeder bedreigd met een mes, dat hij er zou doodmaken. Bekend met psychische problematiek. Toen kwamen de collega's van mij te plaatsen. En die jongen die is naar boven gevlucht, heeft zijn zolderkamer gebarricadeerd. En vanaf dat punt is er eigenlijk bijna geen contact meer met hem te krijgen. Maar hij zat daar nog steeds met dat mes, boos. En soms schreeuwde die wat. Dan staan er best wel wat blauwe collega's, zoals we dat dan noemen, klaar eigenlijk om...
gewone agenten.
Gewone agenten. Mm-hmm. Die hebben ook al geprobeerd om hem commando's te geven. Van, kom naar beneden, laat je handen dan zien. Anders komen we naar binnen. Je bent aangehouden, je hebt je moeder bedreigd, dat kan niet. En die hebben al geprobeerd contact te maken. Dat werkt dan niet. Dan worden wij ook erbij geroepen. Omdat een alternatief daarvan is inderdaad flink geweld. Durven breken, misschien zelfs een zolderraam eruit halen.
Om
iemand te arresteren.
Ja.
En wat wij op zo'n moment doen is een beetje anders dan wat blauwe collega's doen. Wij pakken daar de tijd. Wij gaan daar gewoon rustig ons installeren. En we gaan proberen om die beste jongen te begrijpen. Waarom is hij nou zo boos?
Maar ga je schreeuwen naar het zolderraam? Heb je een telefoon? Hoe ga je met zo iemand contact maken?
Dat zijn allemaal opties. Maar vaak als er al heel veel is geschreeuwd en er is al heel veel gedaan, dan
wil je dat niet weer
wil
doen?
Je dat juist niet doen. Nee. Hè? Dus je wil juist de rust creëren. Wij proberen dan een prikkelarme omgeving te maken, zoals we dat noemen. Dus alle lichten, alle uniformen, zoveel mogelijk uit beeld. En dan gaan we gewoon heel rustig met hem praten. Dus ik ben op dat moment op de zoldertrap gaan staan. Achter de dichte deur. En we hadden genoeg bescherming om ons heen. Om dat daar veilig te kunnen doen.
Jij hebt ook een dienstwapen dan bij je, toch?
Ja, ja, wij zijn gewoon allemaal...
Altijd gewapend, ja.
Ja, ja, alle onderhandelaars zijn altijd vestdragend en wapendragend. Mm-hmm. Want wij moeten ook gewoon kunnen handelen op het moment dat de situatie daarom vraagt. Maar op zo'n moment op die trap, dan ga ik gewoon heel rustig in gesprek.
Zeg je dat je van de politie bent?
Ja, zeker in zo'n situatie. Ja, want hij weet dat het daar al helemaal vol staat met de politie. Maar dat moet het niet toe doen. Want ik ben daar alleen maar om naar hem te luisteren. Dus jij zegt van ja, jullie zijn heel goed in praten. Of onderhandelaars zijn praters. Ik denk dat onderhandelaars luisteraars zijn. En mensen die proberen iemand te begrijpen. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. En in deze casus werkte dat uiteindelijk ook supergoed. Ja, we kregen vertrouwen van hem. Ik hoorde hem op een gegeven moment, na een paar vragen, hoorde ik hem beginnen te huilen. Nou, op zo'n moment dan weet je dat je in ieder geval doordringt bij iemand. En dan praat je zo'n jongen, want het is echt, ja, eigenlijk nog een jochie.
Je dacht dat hij nog minderjarig was.
Ja, volgens mij was hij 17 jaar of zo. Maar ja, dan praat
maar
je...
Maar wat doe jij dan wat een collega niet kan? Een gewone collega.
Ja, ik wil niks afdoen aan wat andere collega's doen.
Dus maar wat is jouw skill?
Ja, wij komen daar natuurlijk met een ander doel. En wat ik daar kom doen, dat is heel erg duidelijk. Ik kom daar om te luisteren en om te praten. En om zo geweldloos mogelijk naar beneden te krijgen. En wat ik dan doe, ik ga echt helemaal in de rust. Ga ik met die jongen in gesprek. In een hele crisisvolle situatie. En ik probeer op zo'n moment hem keuzes te geven. Ik probeer hem rust te geven, steun te geven. Ik probeer empathisch te zijn. Echt naar hem te luisteren. Te begrijpen wat hem heeft gedreven. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van... Je zit daar nu op dat kamertje. Helemaal in je eentje. Met dat mes. Je hebt net iets vreselijks gedaan. En je denkt dat er geen weg meer terug is. Maar het enige wat je hoeft te doen is die deur open te draaien. En dan sta ik beneden. Ik vang je op. Ik loop met je mee rustig naar de politieauto. En dan gaan we op het bureau drinken, rustig een bakje koffie. Er is niks aan de hand. Het is alleen bij woorden gebleven. Nou, en als je zoiets rustig gewoon een paar keer op een rustige toon met zo iemand bespreekt, dan gaat dat uiteindelijk landen.
Ja, nou, Bouke, het klinkt zo makkelijk. Dan zou je zeggen, ja, waarom kunnen gewone agenten dit niet? Want uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. Hè? Ook de blauwe collega's willen dat er zo min mogelijk gedoe en geweld aan te pas komt.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik denk dat wat Peter zegt ook wel echt belangrijk is. Hij komt daar op een bepaald moment met een bepaald doel. En dat is op dat moment heel anders dan wat daarvoor eigenlijk gebeurd is. Daarvoor is het waarschijnlijk allemaal opgelopen en is geprobeerd om die jongen naar beneden te krijgen en schreeuwen, gedoe en dergelijke. En dan opeens slaat het eigenlijk om en dan ga je op een hele andere manier met hem in contact. Dus er verandert al echt iets in context. En nou ja, daarnaast denk ik dat onderhandelaars over het algemeen, gewoon wat ik net zei, ook al heel bereidwillig en competent zijn in het contact maken met iemand. Ja, ik had zelf toevallig zaterdagnacht, of niet geheel toevallig, maar zaterdagnacht de situatie dat ik zelf in de cellengang van het politiebureau was, waar iemand zat die dus met geweld gearresteerd was nadat zij niet bereid was om mee te gaan rondom het suicidaal gedrag ergens in de stad. En die zat in een hoekje helemaal in elkaar gedoken. Ja, en daar zag ik de arrestantenbewaarders ook zo van, ja...
Moeten we hiermee?
Ja, dat is helemaal misgelopen bij de arrestatie. En ze heeft gezegd dat ze mensen gaat aanvallen als ze binnenkomt. En dan kijk ik naar binnen door die cel. En dan denk ik, ja, dit ziet er inderdaad niet zo... Dit wordt wel moeilijk. Maar goed, ik kan dan ook daar binnenkomen en zeggen, ja, ik ben van de crisisdienst. We kennen elkaar niet. Maar ja, ik ben hier met dit en dit doel. Eigenlijk om jou zo snel mogelijk hier weer uit te krijgen. Ja, en langzamerhand ontdooit zo iemand dan toch en ontstaat er toch een gesprek. Dus je bent soms ook in de dankbare positie dat je een andere wind kan laten waaien, zeg maar. Dat je wat anders kan brengen.
Ja.
En als je dan, denk ik, iemand bent die dat ook leuk vindt en interessant vindt en een beetje kan, ja, dan heb je kansen. Maar ik denk dat er ook een heel groot stuk zit in of je het, je moet het kunnen, maar je moet het ook willen. Je moet ook denken, nou, ik ga het gewoon proberen, ik ga ervoor. En
kijken wat het brengt.
Ja.
Je hoort ook nog wel eens dat het stroomstootwapen, hè, de taser, dat die als oplossing wordt gebruikt in dit soort gevallen. Bijvoorbeeld als iemand in een psychose met een mes staat te zwaaien, dan is dat een middel om iemand tijdelijk uit te kunnen schakelen en dus veilig op te kunnen pakken zonder dat er verder hopelijk dingen gebeuren. Je hoort dat ook terug in de documentaire van Jessica Filerius over verwarde personen, uitgezonden door BNNVARA. Je hoort eerst even Jessica en daarna de commandant van een arrestatieteam.
Wanneer een situatie met een verward persoon zo uit de hand loopt dat er gevaar bestaat voor de persoon zelf of voor anderen, wordt een arrestatieteam van de DSI ingezet. Per jaar worden zij ongeveer 200 keer ingezet om dit soort specifieke situaties te deescaleren. Het afgelopen jaar zijn de inzetten op verwarde personen met 140% gestegen ten opzichte van 2020.
We zien eigenlijk wel een omslagpunt daarin dat wel steeds vaker gebeurt. En dan merk ik nu in de regio Rotterdam dat het echte inzet van het AT nog ineens echt op voorhand wordt gebeld, omdat hier best wel veel dieners met een taser op straat lopen. De hondenbrigade loopt met een taser op straat.
Ze vangen al heel veel af.
Ja. Als je kijkt naar de incidenten wat blauw op straat heeft, ik denk dat dat wel dagelijks is.
Ja, de commandant zegt veel dienders op straat en zelfs de hondenbrigade dragen tasers. Ze vangen veel af. Daar klinkt hij best, tevreden over. Misschien is dat niet helemaal een passend woord. Maar hoe kijk jij daarnaar, Peter?
Nou, ik weet niet of hij daar tevreden over is. Ik bespeur juist wel
feitelijk
een beetje in
ze
zijn...
vangen veel af.
Ja, ze vangen veel af. Ik denk dat hij daar niet zo blij mee is. De juiste AT's zijn...
Arrestatieteams
zijn in mijn beeld echt geweldspecialisten. Die ook zeker de laatste jaren echt stappen aan het zetten zijn om mensen met onbegrepen gedrag met zo min mogelijk geweld aan te houden. Dus daar maken zij echt heel veel stappen in. Wat je vaak ziet in de blauwe dienst is dat ze nu een instrument op hun been hebben zitten. Wat een situatie heel snel kan oplossen voor ze. En ik vind dat wel een kwalijke zaak.
Die taser.
Ja, ik ben er zelf geen fan van. Ik vind het een naar middel.
Ja, maar je weet wel zeker wat de uitkomst is. Namelijk dat diegene zichzelf en anderen geen kwaad meer kan doen. Veilige keuze.
Ja, en ik heb ook wel mensen gesproken, maar daar weet Bouke denk ik nog wel meer van, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Die dan mensen binnenkrijgen die getaserd zijn, die dan weer verder met hun in behandeling moeten. En vaak zijn die mensen, die gaan een paar maanden terug in behandeling nadat ze zijn getaserd. Of tenminste, die gevallen zijn bekend. Zo'n middel is best wel traumatisch, want mensen denken soms dat ze worden neergeschoten. Zo iemand die onbegrepen gedrag laat zien in een psychose met een mes staat te zwaaien. Die is echt in de stress. Die wil daar ook niet zijn. Het is geen normale keuze voor hem om daar te staan met een mes te zwaaien. Vaak zijn die mensen zo angstig of boos, verdrietig, dat ze geen andere uitweg zien om dat te doen, om daar te staan. Ja, dan kun je dat met geweld oplossen. Ja. Maar ik denk dat wij als politie toch ook een andere taak hebben. Hulp verlenen aan hen die dit behoeven. Mm-hmm. Volgens mij staat dat in onze wet zelfs.
Ja.
Dan is de eerste stap, denk ik, dat we die persoon niet gaan aanschieten met een taser.
Nee, snap ik dat het doel moet zijn. Bouke, aan de andere kant, soms kun je niet anders. Omdat je echt twijfelt aan wat er kan gebeuren. Als je nog moet wachten op de onderhandelaars, of de onderhandelaars zoeken nog geen resultaat. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik vind het altijd heel ingewikkeld. Kijk, ik ben zelf geen politieagent, dus ik sta daar niet. Dus ik ga daar ook niet allerlei dingen van vinden. Ik vind de taser een beetje vergelijkbaar met dwangmiddelen in de geestelijke gezondheidszorg. Op het moment dat je dwangmiddelen ter beschikking hebt en je komt in een moeilijke situatie, dan als je zo'n middel hebt, dan ga je het ook toepassen. Want je hebt het en het is daarvoor bedoeld. Mm. En dan wordt het een soort arbitraire kwestie van, kunnen we nu nog op een andere manier dit oplossen? Mm. Of vinden we met elkaar, of vind ik persoonlijk, nee, dit gaat niet lukken. Ik moet dat ding gebruiken. Ik moet die taser gebruiken. Of ik moet die separeercel gebruiken. Want het kan niet anders. En dat blijft altijd een heel erg discussiepunt. Omdat er ook agenten, hulpverleners, onderhandelaars, zorgprofessionals zijn. Die zeggen, nou ja, ik had hier best nog een tijdje door willen praten. En ik denk dat we niet dat middel hadden hoeven inzetten.
Nee.
Als we dat en dat gedaan hadden. Dus je komt op een soort hellend vlak. Dat op het moment dat je dat makkelijk ter beschikking hebt en je weet dat het in pak een beet 90% van de gevallen ertoe leidt dat iemand wordt uitgeschakeld. Laat ik het dan maar toch even zo hard zeggen. Dus je weet dat die uitkomst bijna altijd veilig is, tussen aanhalingstekens, in ieder geval voor dat moment. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om dat middel te gebruiken. En wat Peter zegt...
voor de efficiëntie. Ik heb heel goed gezegd. Ja. Bij Ede hebben jullie 7 uur moeten praten, Peter. Ja, Bouke, als het wat sneller had gekund met die taser, had ik me daar iets bij kunnen voorstellen.
Ja, nee, dus als je gaat denken in termen van hoe ben ik zo snel mogelijk weer thuis? Ja, dan is de taser een aantrekkelijk alternatief voor praten. Ik zeg altijd, stel nou dat het jouw broer, jouw kind, jouw moeder is die daar staat. En jij weet alle achtergronden van waarom jouw familielid of vriend of vriendin daar zo beland is. En de benadering is, oh, heb je een gekkie, boem, schieten we omver, ligt op de grond, klaar. Ben je daar dan blij mee? Nou, dan zijn er toch ook heel veel collega's die zeggen, nou, nee, daar ben ik toch niet zo blij mee.
Nee.
Maar dan kom je weer op dat punt van, is iemand van een andere planeet? En die kan ik met een wapen omverschieten, om het zo maar even simpel te zeggen. Of is dit ook een mens, net als de mensen die ik allemaal ken, en wil ik me daartoe verhouden en probeer ik een stapje verder te komen?
Ja, ja. Jullie pleiten ontzettend voor het praten, hè, deescalerend communiceren. Dat stroomstootwapen is dus iets wat wordt gebruikt. Daar hebben we nog een mooie aflevering over trouwens, over het gebruik van het stroomstootwapen. Dat is aflevering 14, voor mensen die daar meer over willen weten. Alle agenten leren natuurlijk omgaan met geweld. Peter, jij bent ook gewoon agent, heel lang geweest, de blauwe diender. Je leert daar heel duidelijk omgaan met geweld. In hoeverre leer je deescalerend communiceren? In hoeverre is dat een normale onderdeel van de opleiding?
Ik weet nog van mijn opleiding dat ik daar wel volgens mij een blok van heb gehad. Maar dat is ondertussen alweer 17 jaar geleden.
Toen begon je?
Toen begon ik met de politieacademie.
Maar het is een blok?
Dat was een blok tijdens de opleiding.
Ja, één module.
En ik denk dat het probleem is dat het niet terugkomt. Dus het zit niet in ons instrumentarium waarin wij als politieagenten elke 3 maanden worden getoetst tijdens onze IBT's.
Is dat niet gek?
Ja, en ik denk dat het ook een goede zaak is dat we daar nu werk van aan het maken zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom die taser ook zo vaak wordt gebruikt. Ik vind het trouwens een mooie passage die je aan had, Bouke, over dat... zou je dit wapen inzetten op je moeder? En eigenlijk is dat antwoord al heel makkelijk te bedenken.
Liever niet.
Alleen als het echt niet anders kan.
Ja.
Ik denk, hè, en ik zeg het wel eens vaker ook tegen collega's of mensen die het hierover hebben met mij, is je wordt getraind op alles wat er op je heupen zit.
De wapens.
De wapens op je heupen. Maar het grootste wapen zit tussen je schouders. Dat je mond en je hoofd.
Nou, ik hoop niet dat je mond tussen je schouders zit. Nou ja. Maar ik snap je punt. Je hoofd
zit op je schouders. Misschien moet je het zo zeggen.
Maar dat is eigenlijk misschien wel je belangrijkste wapen, zeg jij.
Dat lijkt me wel. Ja.
En je had het over de training die jullie continu krijgen. IBT, dat is de integrale beroepsvaardigheden training, als ik het goed heb.
Ja.
En daar word je dus nog steeds heel erg op dat geweld. Wat mag wel, wanneer niet? Wanneer mag je schieten? Wanneer moet je de stok? Et cetera. En daarin zeg je, zou eigenlijk die stem, dat praten, deescalerend communiceren, moet daar gewoon in.
Ja,
in de IBT.
Ja, en ik denk dat het iets terugkerends moet zijn, inderdaad. Misschien moet het zelfs wel gewoon een vinkje worden op het lijstje. Zodat als je dat overslaat, dat je bent gezakt. Dat we echt tussen de oren krijgen van de collega's. Dat als ze ook al komen in een stressvolle situatie, dat niet gelijk de eerste reactie is. Ik moet naar de wapen pakken en ik moet knetteren, zoals ze dat noemen met die taser. Mm-hmm. Nee, ga het gesprek aan. Neem afstand. Zorg ervoor dat die persoon rustig wordt.
Ja.
En kijk wat je kan doen om het zo vredig mogelijk af te laten lopen.
Ja, dat is natuurlijk wel een logische gedachte. Hè? Waarom je zo sterk op dat geweld wordt getraind. Ja, daar ben je op af te rekenen. Dat is gewoon juridisch. Dat moet je heel goed in de vingers hebben. Dat is met praten natuurlijk een stuk moeilijker. Daar kun je, denk ik, juridisch niet, jij ook als onderhandelaar, niet op afgerekend worden.
Nee.
Heb je wel lang genoeg gepraat, Peter?
Nou, precies. Dat is een beetje de paradox, hè? Om iets juridisch, zo min mogelijk juridisch te maken, moet je eigenlijk heel veel praten. En eigenlijk de bobbies, zoals in Engeland. Ik heb daar laatste, zal ik daar nog eens over na te denken. Ja, die lopen dan zonder wapen op straat. Dat zijn de beste praters.
Wat agenten over het algemeen vind ik vrij goed kunnen, is zich invoegen in een situatie en een beetje verkennen wat is hier aan de hand. Niet gelijk er bovenop springen. Maar ik merk wel dat bij... Met name bij gedrag wat dus verward wordt genoemd en wat ze niet snappen, dat er eigenlijk vrij snel een soort van angst en verstijving een beetje optreedt van, oh, dit is onvoorspelbaar. Hier kunnen dingen misschien helemaal misgaan. Nou, ze hebben natuurlijk allemaal wel een verhaal ergens gehoord over iemand met verward gedrag of psychische problematiek die iets heftigs heeft gedaan. En ik denk dat er vrij snel een soort van angst optreedt die leidt tot defensief handelen of eigenlijk ongewenst de zaak escaleren of wapens gebruiken. En ik denk dat we daar, ja, misschien onderkennen we dat misschien nog een beetje te weinig, van dat het toch best wel heel spannend en beangstigend is. Ik zeg ook wel eens, ja, ik als zorgprofessional zie ik het helemaal niet zitten om op een druk uitgaansplein rond te moeten lopen en daar te moeten gaan handhaven. Maar als ik daar politiecollega's over spreek, die zeggen, oh, maar dat is echt, ja, dat is een makkie over het algemeen. En dan begin ik over, nou, iemand die in een hoekje zit en een heel vreemd doet. Dan zeg je, ja, nee, maar daar moet je echt ontzettend mee uitkijken, want dan weet je gewoon totaal niet wat er gaat gebeuren. Waarvan ik dan weer denk van, nou ja, de kans dat dat gebeurt is best wel heel klein. Zeker als je het een beetje handig aanpakt. Maar dat zijn verschillende manieren van kijken. Mm. En ik denk dat daar ook iets in zit van, nou, dat we dat misschien nog wat meer moeten onderkennen. Van, het is ook best wel spannend. En nou ja, er zijn bepaalde vaardigheden die je kan leren om die spanning wat naar beneden te brengen. En één daarvan is gewoon toch een praatje maken.
Ja. Veel dank aan jullie. Peter van Os, politieonderhandelaar van Midden-Nederland. En Bouke Koekoek, lector onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving bij de Politieacademie. Nog even goed om te weten na deze aflevering. Denk je zelf aan zelfmoord? Maak je je misschien zorgen om iemand anders? Dan kun je bellen naar 0800 0113 of chatten via 113.nl. Vond je dit een boeiende aflevering? Deel hem dan alsjeblieft met bekenden of laat een review achter op Spotify. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen hem vinden. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.